Goedemorgen. Ik wil met u een gedeelte lezen uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 1 lees ik een gedeelte. Ik begin bij vers 12. Filippenzen 1, vers 12. Ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben er gewend om uit te lezen. Heeft u een andere vertaling, dan zal ik het rustig lezen. Dan komt het ook goed, denk ik. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen en juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Ze doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verkondigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt, verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik me nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven, omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zou blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. Nou, ik heb al een poosje nagedacht. Wat zet ik er naar boven? En daar bid je voor. En uiteindelijk is de keuze gevallen op overgave. Overgave. En ik wil drie dingen met u doornemen. Ik wil eerst algemeen wat zeggen. Daarna overgave. En daarna, hoe kom je zover? Algemeen. Ik had een oom, ik heb er wel meerdere, maar ik had één oom, daar gingen wij thuis heel goed mee om. En die oom die kreeg op 1 of 72-jarige leeftijd kanker. En wat diepe indruk op mij maakte was dat hij zei, ik hoef niet meer geholpen te worden, mijn taak zit er hierop. Zijn vrouw was al overleden. Ik ben naar de Heer toe. Dat maakte een diepe indruk op me. Op een morgen werd hij wakker en toen zei hij, oh, ben ik hier nog? Vannacht was ik aan de Glazen Zee. En jammer dat ik hier nog ben. En zo is hij overleden. Ik bezocht iemand van 53 uit de christengemeente. Onze gemeente wilde ik zeggen, maar de gemeente is niet van ons. En die was dodelijk ziek. En een man zat in zak en as. En ze zei, Govert, ik wil naar de Heer toe. Ik kan het hier niet meer aan. Ik verlang ernaar om naar de Heer te gaan. Ik wil echt gaan. En hij zei, ik vind het moeilijk. Ze zegt, ik snap het helemaal. Maar de Heer is goed voor mij en dan zal het voor jou ook zijn. Ik wil niet dat je treurt. Ik ga naar de Heer Jezus. En daar kijk ik naar uit. Daar verlang ik naar. En toen ze overleden was en ik erbij kwam, toen zei ik tegen zijn vrouw, het lijkt een engel. Hij zegt, je bent niet de eerste die dit zegt. Er zijn er meerdere, heb ik gezegd. Het is net een engel. Toen ik pas tot geloof was gekomen, waren de boeken van Isabel Koen misschien bekend bij sommigen van u, waren in de zwang. Isabel Koen, die beschrijft heel veel over toewijding en overgave aan God. Dat maakt een diepe indruk op me. Overgave vind ik een thema wat regelmatig aan de orde moet komen. En vandaag wil ik daar met u over spreken en over nadenken. Ik heb u een gedeelte gelezen uit de brief aan Filippi. In Handelingen 16 kun je lezen hoe die gemeente gesticht is. Paulus kwam daar. Kennelijk was er geen synagoge, te weinig Joden en moeten er minstens 10 zijn. En hij vond daar een gebedsgroep. En met die gebedsgroep ging hij naar het water en uiteindelijk is daar een gemeente gesticht. En misschien weet u wel, die gemeente is gesticht en de kosten die Paulus moest betalen met zijn medewerker, dat die in de gevangenis werd gegooid. En daar in die gevangenis, dat heeft me altijd verbaasd tot op de dag van vandaag. Maar toen ik pas bewust tot geloof was gekomen in de Heer Jezus, verbaasde me dat nog meer, dat ze zongen. En dan dacht ik, hoe kun je kijken naar je situatie? Je zit vast. Je hebt een opdracht om het evangelie te vertellen. Je moet Jezus Christus verkondigen. En je doet dat en je wordt vastgezet. Hoe kan dat? Ik vond dat mooi om dat te lezen. Het zet me altijd weer tot nadenken en tot op de dag van vandaag gebeurt het nog. En nu zit Paulus weer vast. Dat is niet de eerste keer, voor de zoveelste keer. Ik weet niet of u wel eens in de gevangenis bent geweest. Ik kom er gemiddeld 2 keer in de week. En dat is echt niet leuk. Er wordt wel gezegd in de volksmond, de gevangenis is net een hotel, maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Als je samen op een cel zit, dat is niet leuk. En waar Paulus zat, was nog minder leuk. Er was helemaal niks aan om daar te zijn. En ook nu, het is een brief, lees hem maar helemaal door. Raad ik u aan trouwens om dat te doen. Gewoon die brief is helemaal in 1 keer door te lezen. Het gaat over vreugde. En hij zegt zelfs, mijn vreugde is blijvend, hebben we net gelezen. Hoe kan het? Over overgave gesproken. Er is 1 ding wat telt, en dat zullen we straks ook zien, is Jezus Christus. Dat telt. Hij doet de uitspraak, het leven is bij Christus. Hij zegt, hij leeft in mij. En dat is wat het doet. Dat is, zegt hij, waar het in feite om gaat. Nu zit hij dus weer in de gevangenis, waarschijnlijk in Rome. Is men het niet helemaal over eens. En Epafroditus, die komt met een, ik noem het maar even, in het Sliedrecht, met een zak met geld. Hier, Paulus, dat krijg je van de gemeente in Filippi. Wil je wat meer weten over Rome? Ik heb een prachtig boek gelezen, De Brand van Rome heet dat. Van Paul Maier. Dat is een professor in de oude geschiedenis. En die heeft een boek geschreven over Rome. Over deze tijd. Waarin hij alle figuren die echt hebben geleefd. De keizers. Maar mensen die ertoe doen. Namen die hij tegenkomt in de Bijbel. Die heeft hij er ook in gebracht. En hij zegt, het is een betrouwbare historische roman. Daar waar ik niet zeker ben van de namen, heb ik alleen maar over personages gesproken en niet over personen. En Epafroditus komt er ook in voor. Die noemt hij in dit boek. Schitterend boek. Wel een dik boek, bijna 500 bladzijden. Maar ik raad u aan, het is de moeite om te zien, om een beeld te krijgen. Hoe ging het nou met die verspreiding van het evangelie van Jezus Christus? De Brand van Rome heet het. Prachtig boek, aanrader. Dus Epafroditus die komt met een zak met geld, zei ik. En hij komt om Paulus te bemoedigen. Want ze hebben gehoord dat het niet goed met hem gaat. Maar Paulus zegt, jongens, het gaat buitengewoon goed met mij. Eigenlijk is dat wat, zo vat ik het samen. Het gaat buitengewoon goed met mij. Ik ben, en waarom gaat het goed? Ik ben in het plan van God. Dat is wat hij zegt. Het verbaast mij. En de manier waarop dat God het ten uitvoer brengt in zijn leven, dat is vers 2. Maar hij staat in het plan van God. Het is toch fantastisch als je zo naar je leven kan kijken. Vast in de gevangenis, maar het is Gods plan. En maar met één doel, dat is een vertegenwoordiger te zijn van Jezus Christus. Dat is zijn doel. Christus leeft in mij, zegt hij. En om hem gaat het in mijn leven. Nou, dat is geweldig als je zo dat kan zien. Ik denk vaak, ik ben hier jaloers op. Als je zo in volle overgave de dingen kan doen. En zo dat kan verwoorden. Hij schrijft een brief en geeft die mee aan Epafroditus. Zo zijn de brieven ontstaan in de Bijbel. En eigenlijk, het gedeelte wat ik heb gelezen, daarin verwoordt hij zijn kijk op zijn situatie. Hij verwoordt niet de kijk hoe de gemeente Filippi naar kijkt. Die kijken ook naar zijn situatie. En zeggen, och Paulus toch. Nee, zegt Paulus, ik kijk er heel anders naar. Ik vind het een les, lieve mensen. Toch, ik vind het een fantastische les. Dat je op verschillende manieren naar je leven, naar je situatie kan kijken. Ik vind dat bijzonder. Ik beschuldig niemand die anders naar het leven kijkt dan dat ik er naar kijk. Want soms kun je er niks aan doen dat je naar je leven kijkt zoals je er naar kijkt. Maar ik vind het wel dat de Bijbel ons dingen laat zien wat als Christus centraal staat in je leven. Wat er dan in je leven kan ontwikkelen. Wat hij in jouw leven doet. Dat is toch zo? Wat hij in jouw leven tot stand brengt. Dat hij jouzelf overtreft. Dat hij vooraan staat. En het zicht valt op hem. En jij komt naar de achtergrond. Door de manier waarop jij met dingen om kan gaan. Door de manier waarop u naar dingen kan kijken. En dat is wat Paulus hier doet. In de brief gaat het over vreugde en die zit je vast. Nou moet ik zeggen, ik ben soms ook ontroerd als ik getuigenis hoor van gevangenen. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ik denk dat in de gevangenis het percentage gelovigen groter is dan de mensen die er buiten lopen. Ik hoor getuigenissen, ik denk van één vrouw, daar had ik mee te doen. Ik heb er thuis bij mijn vrouw om zitten huilen zelfs. Nou, huil ik snel, dus dat zegt niet zoveel. Die was dakloos. Die dacht dat ze drie plekken had als ze vrij kwam om naartoe te gaan. Uiteindelijk bleek dat ze niks had. En dan zei ik, hoe moet dat nu? En dan zei ze, God zorgt voor mij. Ze was tot geloof gekomen in de gevangenis. God zorgt voor mij. Hoe vind je dat dan? Govert, ik maak me nergens druk om. Ik geef namelijk een training in de gevangenis. Dus in zo'n training komt dat dan naar voren. Het is geen christelijke training. Een seculiere training door justitie. En ik doe het als vrijwilliger. Op een aparte manier. Maar het geloof komt altijd aan ter sprake. En het is krachtiger als zij ter sprake brengen dan dat ik dat doe. Schitterend getuigenis. Zoals die vrouw overtuigd was. God help me. 5 jaar als dakloze buiten geleefd. Verslaafde ouders. Ik heb al eens gezegd, ik vind het knap dat je bent die je bent. Gezien jouw situatie. Snap je? In de gevangenis, hoe gek het ook mag klinken, gebeuren mooie dingen. Het lijkt soms wel eens, denk ik wel eens, dat Christus nog beter tot zijn recht komt binnen dan buiten. Nou zeg ik natuurlijk niet, zouden we allemaal maar een poosje de gevangenis in kunnen? Want daar zit ik niet op te wachten, dan ben ik eerlijk. Want als ik erin ga, kom ik er weer snel uit. In de brief lezen we een gedreven man. Gedreven door de overwinning die Jezus Christus heeft behaald. 2. Overgave. Ik wil... Eerst was ik het niet van plan, maar vanmorgen toen ik nog mijn laatste hand legde aan de preek, dacht ik, dan ga ik dat doen. Ik ga met u lezen, eerst Romeinen 8. Misschien wilt u dat voorlezen of meelezen. Romeinen 8, vers 31. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen hem heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, nog meer, die opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wie, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Vervolging? Honger? Armoede? Gevaar? Of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar we zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben er van overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Dat is overgave. Lieve mensen, het is één ding dat we gered zijn door de Heer Jezus Christus. En het is een tweede om onszelf over te geven. Gaat dat dan niet samen? Natuurlijk kan dat. Ik geloof niet in systemen. Maar, en toch geloof ik, laat ik het zo zeggen, dat overgave een stap verder gaat. Of jullie moeten anders zijn dan ik. Maar het is toch lastig om alles los te laten van onszelf. Het valt er niet mee als het anders gaat dan ik denk dat het moet gaan. Dat is toch knokken? Dat is toch een strijd in je? Loslaten. Natuurlijk beleiden we met de mond dat Jezus Christus de macht heeft in hemel en op aarde. Dat beleiden we. En we geloven erin. Maar om het in praktijk te brengen, vind ik heel wat. Dat vind ik een hele les. Waar ik volop mee bezig ben. Overgave. Ik noem het maar een stap verder. Hem laten regeren. Overgave is anders kijken naar je leven door de ogen van de Heer Jezus. Overgave is geloven dat jouw leven, dat uw leven in zijn hand is. En alles wat gebeurt, dat hij ervan weet. Ik zeg niet dat hij het bewerkt, want dat weet ik niet. Daar ga ik niet over. Maar het doet er helemaal niet toe. Maar hij is erbij. Als het waar is dat Christus in ons leeft, en dat geloven we toch. Als het waar is dat het de liefde van de Vader was, die hem naar de aarde deed gaan. Hem deed sterven voor onze zonden. En opstond als bewijs dat hij de Zoon van God was. En triomfeerde in heerlijkheid. Dan is hij het toch die ons leven in zijn hand heeft. Dat geloven wij. Dat geloof ik ook. En nu de praktijk. Wat moet ik soms knokken om te zeggen? En dat zeg ik dan tegen mezelf. Govert, jij moet dat loslaten, jongen. Zo zeg ik het dan tegen mezelf. Stop daarmee. Het is niet in jou. En geloof toch in Jezus Christus. Stop daarmee. Niets kan ons scheiden van hem. Overgave, dat is een manier van omgaan met dingen die jou en mij overkomen. Ik beoordeel en veroordeel niemand die moeite heeft met dingen, hoe het hem overkomt. Maar wat ik wel wil, ik wil u bemoedigen en aanmoedigen om naar Christus te kijken. Want dingen veranderen niet, maar met hem zijn de dingen wel anders. Ik noem uit het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen drie dingen. Als voorbeelden van overgave. Filippi maakte zich zorgen om de gevangenschap van Paulus. Paulus zegt, ik zeg het even met mijn eigen woorden, op zijn Sliedrechts. Jongens, het is helemaal goed. Weet je wat er gebeurt? Weet je dat doordat ik in de gevangenis het evangelie gebracht wordt aan de leiding van het gerechtshof of van het politieke leven, dat is niet duidelijk. Doet er ook niet toe. Maar mensen die invloed hebben, die horen het evangelie. In de boek De Brand voor Rome lees je daar ook over. En er komen mensen tot geloof. Hij is toch geweldig dat hij ervoor in de gevangenis moet zitten. Dat lijkt niet te deren. Het telt niet, lijkt het wel. Hij kijkt er anders naar. Hij ziet het voordeel. Niet wat hij ervoor op moet offeren. Ach, zijn meester heeft er alles voor opgeofferd. Wat wil hij nou? Zo lijkt hij te kijken. Dat ik gevangen zit, heeft alleen maar voordelen. Nou, Paulus en de gemeente, ze zien hetzelfde. En ze verwoorden het compleet anders. Dat is overgave. Wat mijn oom zei. Ik ga naar mijn Heer. Wat doe ik hier nog? Ik was aan de Glazen Zee. Wat die mevrouw, die heette Jannie. Wat Jannie zei. Ik wil naar de Heer toe. Ik wil naar de Heer toe. 50 jaar. Ik wil naar de Heer toe. Het tweede, wat ik lees uit dit gedeelte. Er zijn predikers die jaloers zijn op Paulus. Die leven moeilijk maken. En die prediken het evangelie. U kent dat wel. Gewoon voor de eigen club werken. Ik noem het maar even zo plat. En kom bij mij, het gaat aan mij. Jaloezie. En er zijn er die doen het. Die zeggen, Paulus, we willen je bemoedigen. Jij zit vast. Jij kan hier het evangelie niet brengen. Wij doen het. En we zijn blij. Dan we het ook mede namens jou doen. En hoe reageert hij erop? Hij zegt, oké, hij ziet wel dat de motieven niet juist zijn van de ene groep. Maar hij zegt, wat doet het ertoe? Christus wordt verkondigd. En of ze mijn leven zuur maken, ach, wat maakt dat uit? Wat maakt het uit? Lijkt hij te zeggen. Dat is overgave. Dat is overgave, lieve mensen. Dat is, Heer, het gaat om u. En ik wil me ten dienste van u stellen als u dat nodig vindt. Hier ben ik. Dat is overgave. En het derde vind ik helemaal bijzonder. Hij zegt, het leven is met Christus. Als ik moet kiezen, dan wil ik naar de Heer toe. Als ik hier blijf, is het in jullie voordeel. Wij keren het, ik, misschien jullie ook, ik keer het meestal om. Ik zeg, nou, ik blijf liever hier, maar ik ben wel bereid om te gaan. Maar hij keert het om. Hij zegt, ik wil naar de Heer toe en ik ben bereid om hier te blijven. Is dat overgave? Vraag ik aan u. Denk er eens over na. Is dat overgave, Heer? Ik wil naar u toe. En als ik hier moet blijven, is het ook goed. Een broeder bij ons in de gemeente die zegt, je kan er verschillend over denken. Wat doen we toch moeilijk over ziekte, zegt hij. Je gaat toch naar de Heer en dat willen we toch? En die is een hele nuchtere persoonlijkheid. Heel zakelijk iemand. En als ik hem dat hoor zeggen, dan zeg ik, dat is toch een prachtig uitgangspunt. Als je zo naar je leven kan kijken, wat doen we moeilijk? We willen toch naar de Heer toe? Ik bagatelliseer niet als je iemand kwijtraakt waarvan je houdt. Laat ik dat duidelijk zijn. Maar het is wel zo, beste mensen, als we 20 jaar verder gaan, zijn er heel velen die hier zitten, zijn hier niet meer. Ik zelf ook niet, denk ik. Daar ga ik vanuit dat dat niet zo is. Over 10 jaar zijn er heel velen weg. En dan kun je naar kijken, mensen zeggen, ja, we worden oud. Vind je niet? Dan zeg ik, nou, daar ga ik eigenlijk helemaal niet over. Dat is niet zo belangrijk, denk ik dan, toch? Of we oud zijn, we horen bij Jezus Christus. En dat is wat ertoe doet. Ik zeg niet andere dingen die belangrijk zijn, maar ik zeg wel dat dit het belangrijkste is. Dat zeg ik wel. Ik zeg wel dat het uiteindelijk, lieve mensen, hier gaat het om. Wij behoren bij Jezus Christus. 3 voorbeelden waarin ik overgave zie in het leven van Paulus. En dat laatste vind ik wel een heel bijzonder voorval. Hoe komt het nou dat wij er zo moeite hebben? Ik wil in onze cultuur 2 belemmeringen noemen. Misschien helpt dat. Mij helpt dat in ieder geval, dat soort dingen. Ik hou ervan om er zo naar te kijken. Ik kan natuurlijk kijken naar mijn natuurlijk leven. Maar ik kan ook kijken naar de cultuur waarin ik leef. Dingen die ik hoor om me heen. Want die beïnvloeden je. 2 dingen. Een onderdeel in onze cultuur is dat wij alles uit dit leven moeten halen. Dit leven telt. We moeten zoveel mogelijk uit het leven halen. Want nu gaat het erom. Hier gaat het om. Dat heeft ook voor een groot deel te maken met de secularisatie. In het algemeen, we geloven niet meer in een leven na de dood. Het gaat om hier en nu. En alles wat we hier uit het leven kunnen halen, moeten we doen. En always, als we niet alles hebben uitgehaald. Dus gefocust op nu, wat ik nu kan doen. Dat is belangrijk. En er zijn keuzes te over wat je kan doen. Heeft u al eens gehoord van keuzestress? Komt heel veel voor. Dat mensen stress krijgen omdat ze niet weten wat ze moeten kiezen. Ik kwam bij een van mijn kleinkinderen. En ik zal de naam niet noemen. Ik zeg, hé, wat ben je aan het doen? Oh, opa zei ze, ik ben aan het leren. Oh, ik zeg maar, ik zie ook dat je de telefoon bij hebt. En ik zie ook dat je een filmpje zit te kijken. Ik zeg, en je hebt ook nog muziek aan, zie ik. Zeg, ik vind jou toch ontzettend knap. Dat je kan leren, naar een filmpje kan kijken, telefoon en muziek aan. 4 dingen. Dan kan u er niet open. Nee, dan komt u. Ik ben natuurlijk oud. Ik zeg, klopt. Ik ben een oude man, dus ik kan dat niet. Dat klopt helemaal. Ik zeg, maar beste meid, ik denk dat jij het ook niet kan. Je doet het wel. Maar jij denkt van, nou ja, ik kan alle vier doen. En ik kan kiezen. En omdat het moeilijk is om te kiezen, doe ik het allemaal maar. Komt heel veel voor. Keuzestress. We weten niet wat. Dat is één. Dus alles gaat over het hier en nu, wat wij kunnen doen. Het tweede, er is geen plaats voor lijden. Dat vind ik in onze cultuur heel sterk. Zich bijna elk jaar versterken. Geen plaats voor het lijden. Kijk eens wat we uit de kast halen. En ik doe dat ook als het gaat om hier te blijven. Om gezond te blijven. Dat is één. En kijk eens wat we doen. Zodra we denken dat er lijden komt, dan stoppen we zelf het leven. Want ja, dan heeft het leven geen zin meer. Waarom niet? Omdat het leven niet beantwoordt aan onze denkbeelden. Aan mijn denkbeelden. En het beantwoordt niet aan wat ik van vind wat het zou moeten brengen, het leven. Dus mijn leven is voltooid. Dat maak ik zelf uit. Lijden is geen plaats voor. Daar kunnen we heel moeilijk mee omgaan. Lijden heeft geen functie. We geloven niet dat lijden een functie heeft. Als je beweert dat lijden een functie heeft, wordt er lacherig op gedaan. Dat gelooft men niet. Als ik een van de dingen die ik met de gevangenen doe, dat lijkt me rare. Wat is het voordeel van criminaliteit? Dat is dan een grappige vraag. Ja, dat is geen voordeel. Ik zeg, daar schrijf ik op, geen voordeel. Ik zeg, wat is het voordeel van criminaliteit? Ja, is geen voordeel. Ik zeg, dat hebben we al. Wat zijn de andere voordelen? En dan komen er een hele rits met dingen. En een van de dingen die er bijna in elke groep uitkomt, dat is dat ze zeggen, je gaat nadenken over je leven. En dan zeg ik, vind je dat belangrijk? Misschien is dat wel het belangrijkste van het feit dat je gevangen zit. Dat je na gaat denken over je leven. En dat je af gaat vragen, wie ben ik? Hoe is het zover gekomen in mijn leven? Want niemand heeft het plan gehad om de gevangenis in te gaan. Hoe is het zover gekomen in mijn leven? En hoe moet ik nou straks verder? Begrijpt u? Lijden heeft geen functie. Lijden heeft geen voordelen. Want we geloven niet dat het in het plan van God kan zijn dat lijden een onderdeel is van zijn plan. En die dingen, er zijn er veel meer te noemen, maar die dingen belemmeren ons om ons over te geven aan een God die we niet kunnen zien, maar waar we wel in geloven. Die dingen belemmeren ons om ons te focussen op hem en te zeggen, hij is nummer één in mijn leven. Er is zoveel anders wat de aandacht vraagt. Er worden ons zoveel dingen aangepraat waar we aan mee moeten doen. En ik zeg niet dat dat allemaal fout is. Maar je vraagt je wel af, wat voor gevolgen heeft dat voor een generatie, voor een volk. Als van de week Schiphol overvol was, mensen het vliegtuig niet in konden, omdat er veel te veel mensen waren die door de check moesten worden. Veel te veel passagiers. Ze kunnen het niet aan. Wat moeten we? Welke kant gaan we eigenlijk op in ons leven? Wat is nog belangrijk? Het leven is zo saai als we er niet uithalen wat erin zit. Dat is onze cultuur. Overgave. Hoe kom je zover? Het laatste punt. Daar heb ik best wel tijd over nagedacht. En ik heb gedacht, nou, ik kan natuurlijk een lijstje geven, doe dat, dat en dat. Maar we weten allemaal, zo werkt het niet. Hè? In je leven met Christus werkt het niet van dingetjes doen. Dat werkt niet. Het leven met God is geen systeem. Het leven met God, wat uitgaat van gemeenschap hebben met hem, een relatie met hem, kun je niet in wetjes en in regeltjes verpakken en vangen. Toch? Dat gaat jezelf aan. Dat heeft alles met jezelf te maken. Ik begin maar met het eerste. Wat ik in mijn leven heel vaak doe en moet doen. Keuzes maken. Gewoon. Als je dingen, gedachten, verlangens in je komen. Waarvan je weet. Moet ik niet doen. Kies je zeggen. Heer, ik hoor bij u. Punt. Ik ga niet bezig met dat mag niet en dat kan niet. Want het is er. En soms lijkt het alsof ik er geen macht over heb. Het overkomt me. Dus het beste wat ik doen kan zeggen. Heer, ik hoor bij u. En dan zeg ik er ook vaak bij. En dat wil ik ook. Ik wil bij u horen. Hier ben ik. Punt. Dat helpt mij het meest. Heer, ik hoor bij u. En waarom? Ik vind, dat is mij, en vult u dat zelf in. Ik kan het niet maken om het anders te doen. Hij die zoveel deed voor mij. Hij die de overwinning van mij behaalde. Hij die zegt, ik hou van jou. En daarom stuur ik mijn zoon. Ik kan het niet maken om het anders te doen. Dat is geen wet. Maar iemand die zo goed voor mij is. Mijn vrouw is goed voor mij. Ik kan het niet maken om haar te beledigen. Ik kan het niet maken om haar een sneer te geven. Dat kan ik niet maken. Naar haar toe niet. En ik kan het ook naar mezelf toe niet maken. Want ik ben ongeloofwaardig als ik dat niet doe. Heer, hier ben ik. Ik kan het niet maken om een andere keuze te maken. Hij koos voor mij. En wie ben ik om andere keuzes te maken dan hij deed? Ik leef dankzij hem. En vult u zelf uw eigen ik in. Vult u uw naam in. U leeft dankzij hem. Wie zal u kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ook uw verkeerde gedachten niet. Heer, hier ben ik. Ik hoor bij u. En dat wil ik graag. Dat is de eerste. Keuzes maken. Die keuze. En die keuze die maak je heel vaak. Jezus leeft. Tweede wat ik over zeggen wil. Ik wil beseffen. Dat toewijding te maken heeft met. Niet het toewijden aan mijn geloof. Niet het toewijden aan mijn overtuiging. Niet een toewijding aan wat ik meen en wat ik vind en hoe ik naar dingen kijk. Maar ik wijd me toe aan een persoon met een hoofdletter. Aan Jezus Christus. Aan mijn Vader in de hemel. Ik vind dat belangrijk. Het is een persoonlijke toewijding aan hem. Misschien moet ik het zo zeggen. Het is een stap verder gaan. Dan gered zijn. Het is een manier om door het leven te gaan. Het is een manier om je leven te leven als kind van hem. En ik hoef me voor hem niet te schamen. Dat doe ik ook niet voor mijn aardse vader. Mijn aardse vader was een psychiatrisch patiënt. En die is diverse keren opgenomen geweest. En ondanks die dingen. Hij kon eigenlijk amper een vader zijn voor mij. Ben ik zijn kind en heb ik hem gerespecteerd en heb ik hem aanvaard. Hoe zou ik mijn hemelse vader niet respecteren en aanvaren? En voor hem buigen en zeggen, hier ben ik. Buigen voor hem. En bij die keuzes wordt een houding die erbij past. En die houding is nederigheid. En nederigheid die los staat van de zonde. U, jij, ik. Ik ben niet nederig vanwege mijn zonde. Ik, u, jij, je bent nederig omdat jij een schepsel bent van hem. Ook al zou er nooit geen zonde gekomen zijn, past ons nog om een nederige houding aan te nemen. En nederigheid is niet vervelend. Als je nederigheid op een goede manier ziet, is het aangenaam. Is het zelfs prettig om nederig voor hem te zijn. Zeggen, Heer, hier ben ik. Het heeft met intimiteit te maken. In die overgave stel je nederig op aan hem. En zeggen tegen hem, u bepaalt mijn weg en niet ik. U bepaalt hoe het gaat in mijn leven en niet ik. Dat is overgave. Hier ben ik, Heer. En wat u wilt, dat is goed. Daar leg ik me bij neer. Ook al moet ik daarvoor knokken. Ook al kost mij dat strijd. Wat heeft het hem gekost? Veel meer. Wat zou ik tobben? Ja, misschien zegt u grote woorden. Ik zeg het ook tegen mezelf. Want ik weet wel dat het niet automatisch is. En dat dat niet vanzelf gaat. Maar één ding is duidelijk. Laat los. En je zult losgelaten worden. Laat de dingen die jij wil, die jij vindt, die jij meent, laat die los en laat Christus toe. Laat Christus toe in elke situatie van je leven. Hier ben ik. En het hoeft helemaal niet hoogdravend te zijn. Niet mystiek. Dat kan in een natuurlijk leven met hem kan dat zo zijn. Hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. En u bent het die mijn leven bepaalt. Dat is overgave. U regeert. U hebt gezegd, alle macht in de hemel en op aarde. U hebt ook alle macht in mijn leven. Dat is overgave. Hij is overwinnaar. Ik ben begonnen met die oom die aan de glazen zee was. En die, ik was er niet bij, maar ik heb horen vertellen dat hij zo blij was en zo verlangde om naar de Heer te gaan. Ik heb dat van dichtbij gezien van de Jannie. Hoe ze verlangde om naar de Heer te gaan. Hoe beter je de Heer leert kennen, des te meer verlangen in je zal er zijn om bij hem te zijn. Wijd je leven aan hem toe. Amen. Lieve Vader, dank u wel dat we samen hierover na konden denken. Ik dank u, Heer, dat u mijzelf daar ook mee bemoedigt. Als ik dit woord uitspreek, ook voor mezelf en naar mezelf toe. We danken u dat we ons aan u mogen geven, omdat u uzelf allereerst aan ons gaf, aan mij, voor ieder persoonlijk. Daar willen we u hartelijk voor bedanken. Dank u wel dat u de opgestane Heer bent, dat u leeft. Ik wil een ogenblik stil zijn, zodat u in stilte naar God kan gaan. Amen.